Wij willen dus nadenken over de tweede brief van Johannes. En we lezen de hele brief. 13 versen lezen we met elkaar even door. En dan zullen we de uitleg proberen zo goed mogelijk vorm te geven. Dus we lezen 2 Johannes. Hebben jullie het voor je? De oudste aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen. Ter wille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader in waarheid en liefde. Ik heb mij zeer verblijd dat ik sommige van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad, dat we elkaar zouden lief hebben. En dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals u van het begin af hebt gehoord, dat u daarin zou wandelen. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat u niet te gronden richt wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon ontvangt. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werk. Hoewel ik u veel te schrijven heb, wilde ik het niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Tot zover de lezing. Ja. Deze brief is samen met 1 Johannes en natuurlijk 3 Johannes, een drieluik eigenlijk. En de tweede en de derde brief zijn hele korte briefjes, maar niet minder belangrijk. Johannes die is de apostel die de Heer Jezus lief had. En zijn thema is eigenlijk, dat hebben we de vorige keer ook gezien, toen we over 1 Johannes een aantal avonden hebben nagedacht. Zijn thema is eigenlijk het leven. Paulus is veel meer degene die de wegen en de raad van God beschrijft. Hoe God de zegen tot stand gebracht heeft. En wat de positie van de gemeente is. Maar Johannes heeft veel meer de zegen zelf, het leven. En het leven is de Zoon, de Heer Jezus. En wij hebben deel aan dat leven. En dat leven bestaat uit licht, waarheid en liefde. Johannes is de apostel van de waarheid en de liefde. En dat zijn twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die in de Heer Jezus volkomen in evenwicht zijn. Bij ons is dat niet zo. Wij hebben vaak de neiging om de waarheid ten koste van de liefde te benadrukken of de liefde ten koste van de waarheid. Maar bij hem, in het leven is alles volmaakt in evenwicht. Kinderen van God zijn zij die in de naam van de Heer Jezus geloven, die hem hebben aangenomen als de heiland, de verlosser. En op het moment dat je tot geloof komt, tot bekering, tot opnieuw geboren zijn, wedergeboord, ontvang je dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven dat is in jou en dat nieuwe leven heeft kenmerken die overeenkomen met de persoon van de Heer Jezus. En dat betekent dat jij vanaf het moment dat je tot bekering komt een nieuwe natuur hebt. En die natuur verlangt naar gerechtigheid, naar waarheid. En die nieuwe natuur is de agape natuur, de liefde van God, die zelf opofferend is. En kinderen van God die zouden moeten leven in waarheid en liefde. En Johannes schrijft ook in dit stukje dat hij blij is als hij hoort dat zijn kinderen, de mensen die hij door het evangelie verwekt heeft, wandelen, leven in waarheid en liefde. Dat geldt voor ons ook. Als wij mensen tegenkomen, gelovigen, die leven naar waarheid en in liefde, dan zijn wij blij. Dan worden wij gewoon erop gebouwd. En zo is het ook de bedoeling van de Heere God dat wij zo leven. Alleen, we hebben ook in ons nog een andere natuur. En dat is de oude natuur. En dat is een groot probleem. Want zolang wij in het vlees leven, dus in dit lichaam, zullen we altijd dat vlees in ons hebben, de oude natuur. En dus is onze uitdrukking van het leven nooit zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan. Niet volmaakt. Maar we mogen er wel naartoe groeien en we mogen daar ook ons naar uitstrekken. Dat we iedere zonde belijden en dat we door te lezen in de Bijbel en door omgang te met God mogen groeien in deze dingen. En iemand die lief heeft en niet de waarheid doet, is niet uit God. Net zo min als iemand die de waarheid doet, maar geen liefde heeft. Dat zijn sectarische personen. En daarom is deze brief zo belangrijk, want er zijn vele verleiders uitgegaan, zullen we zo zien. Ja, zullen we straks bij stilstaan. En die verleiders proberen dat leven dat in ons is, dat leven wat geopenbaard is, proberen zij te smoren, te vernietigen door allerlei verkeerde leerlingen over de Heer Jezus te verspreiden. Johannes schrijft deze brief om een vrouw te waarschuwen. Sommige uitleggers, ik ben het daar niet mee eens, maar die zeggen ja, dat is een verkapte aanduiding van een gemeente. Maar vind ik een beetje ver gezocht. Want hij heeft het op het laatst ook over haar zuster. Dus, en dat is het mooie, de derde brief is geschreven aan Gaius, dat is een man. En de derde brief waarschuwt voor waarheid zonder liefde. En de tweede brief waarschuwt voor liefde zonder waarheid. En nou is het bijzondere dat een vrouw over het algemeen gevoeliger is voor dat laatste, liefde zonder waarheid. Terwijl een man gevoeliger is voor de waarheid zonder liefde. Mannen zijn vaak, ik zeg niet altijd, maar vaker geneigd om de leer, dat is belangrijk. Hè? En dan zijn ze sociaal gezien totaal niet in staat om de liefde te laten zien. Terwijl een vrouw juist heel ruimhartig is van nature. En het gevaar in haar leven is juist dat de waarheid dan tekort gedaan wordt. Daarom waarschuwt hij in de tweede brief een vrouw voor de verleiders. Want zij zou kunnen zeggen, ach ja, die mensen moet toch lief hebben. En in de derde brief waarschuwt hij Gaius voor een man en die heet Diotrephes en die gooit gewoon sommigen de gemeente uit. Dat was iemand die sectarisch was. En mannen zijn snel geneigd tot sectarisch denken, sneller dan vrouwen, over het algemeen. Hè? Dus dat is heel bijzonder dat Gods woord zo evenwichtig is. Dus de eerste brief van Johannes is een algemene beschrijving van wat is dat leven. De tweede brief is een waarschuwing tegen liefde zonder waarheid. En de derde brief is een waarschuwing tegen waarheid zonder de liefde. En ik hoop dat wij, zoals wij hier zijn, en de mensen die dit ook thuis luisteren, dat zij hun eigen hart onderzoeken en hun eigen leven tegen dat van de Heer Jezus afspiegelen en nagaan van, joh, misschien zit ik wel te veel op of de ene kant of op de andere kant. En dan kun je dat altijd weer terug in het midden brengen, om het zomaar eens te zeggen. Nou, de oudste, dat is prachtig, zo begint hij, de oudste, dat is niet zozeer een ambt als opziener zijnde, maar hij is meer hier de oudere man, de herder. En dat hebben wij nodig. Wij hebben nodig in de gemeente oudsten, dus niet alleen opzieners, dat zijn dan mannen, maar ook oudere zusters. Titus hoofdstuk 2, mensen die gegroeid zijn in de waarheid en de liefde en die dat in hun leven hebben getoond en die dus ook herderlijk, ja dat is prachtig hè, met het hart van Christus kunnen zorg dragen voor de anderen. En in die zin is Johannes in dit kleine briefje niet de apostel, zozeer. Zoals Paulus schrijft de apostel, en zo is het, en doe dat niet. Maar hij is hier meer iemand met een herderlijke zorg voor deze vrouw. Nou, hij schrijft dan de oudste aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen. En dan zegt hij dus niet wat hij dan wel vaker zegt, geliefden, want een man, in dit geval Johannes, die tegen een vrouw zou zeggen geliefden of geliefde, dat is al een grens over. Daarom is het heel subtiel en heel fijngevoelig van de Heilige Geest dat tegen een man, een broeder tegen een broeder is wel geliefde, hè? Geliefde Gaius enzovoort, over de derde brief. Maar een vrouw noemt hij, ik heb jullie in waarheid lief. Snap je? Dus de afstand die Johannes heeft tot de vrouw is helemaal in waarheid. Nou, vandaag is dat ook in de gemeente heel belangrijk, dat mannen, broeders, geen directe pastorale zorg verlenen aan de zusters. Maar dat er een afstand is. Een echtpaar zou dat wel kunnen doen bijvoorbeeld, maar een man moet nooit herderlijke zorg verlenen aan een vrouw. Sterker nog, een broeder zou nooit een persoonlijk gesprek moeten hebben over emotionele, pastorale zaken met een vrouw alleen in een kamer. Dat is absoluut not done. Dat zie je ook in de brief aan Titus. Hij schrijft aan Titus niet, zeg tegen de jonge zusters zo en zo. Hij zegt, laat de oudere zusters de jonge zusters vermanen. Dus hij zorgt ervoor dat Titus niet met de jonge zusters direct een band krijgt. Nou, de vrouw is uitverkoren. Nou, hoe weet je nou of iemand uitverkoren is? Ja, ja, jij weet het. Ja. Nou, we lezen dat in 1 Thessalonicense. Misschien kunnen we het even opzoeken. 1 Thessalonicense. Hoofdstuk 1, daar gaat het ook over uitverkoren. En dat betekent dus niet wat heel veel mensen zeggen. Ja, God weet van tevoren wie in hem gaan geloven. Maar dat is niet uitverkoren. Uitverkoren betekent dat God een bepaald gezelschap uitkiest. Zoals de Heer Jezus in Johannes 6 tegen zijn discipelen zegt, heb ik jullie niet alle 12 uitverkoren, maar één van jullie is een duivel. Hij had ze uitverkoren, waarvoor? Voor het apostelschap. En zo heeft God ons uitverkoren, waartoe? Nou, om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. En dan zegt 1 Thessalonicense hoofdstuk 1, in vers 4, wij weten door God, geliefde broeders, dat u uitverkoren bent. Zie je dat? Heb je hem? Dus 1 Thessalonicense 1 vers 4. Wij danken God de Vader en de Heer Jezus enzovoort. En dan staat er daar, wij weten dat door God, geliefde broeders, dat u uitverkoren bent. Want ons evangelie kwam tot u, niet alleen in woord, maar ook in kracht. En in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. En als je dan even naar hoofdstuk 2 gaat, dan zie je dat daar staat, in vers 13, in dus 1 Thessalonicense 2 vers 13, en daarom ook danken wij God onophoudelijk dat u, toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen. Niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is, als Gods woord, nou komt het ook, dat ook werkt in u die gelooft. Dus hoe wist Paulus dat zij uitverkoren waren? Omdat ze het woord van God hadden aangenomen en omdat er vrucht was. Het woord werkte in hen. Zo wist Johannes van deze vrouw, hij kende haar, haar leven. En als je in iemand een verlangen ziet naar Gods woord, naar de Bijbel, als je in iemand een verandering ziet van leugen naar waarheid, van bedrog naar liefde en oprechte zorg voor de broeders en zusters, dan weet je dat die is uitverkoren. Dus. Nou, dus dat is helder, denk ik. Hij zegt, ik heb jullie in waarheid lief. Dat is mooi, want je kunt wel praten over waarheid en liefde, maar hij was ook iemand die dat in de praktijk bracht. Wat is dat in waarheid liefhebben? Dat is in oprechtheid. Je kunt mensen liefhebben met bijbedoelingen, met je eigen stiekeme motieven, dat je er toch zelf weer beter van wordt. Maar in waarheid liefhebben betekent zonder enig eigenbelang. En dat is belangrijk in de gemeente, dat wij elkaar liefhebben. En de liefde is uit God. En Johannes 4, de liefde is niet een emotie, is niet een gevoel, is niet een opwelling. De liefde is een daad van gehoorzaamheid, omdat wij het leven hebben. En de geest in ons maakt dat wij het ook kunnen. Het vlees is het probleem, maar door het geloof in de Heer Jezus en het wandelen dus door de geest, kunnen wij liefhebben. Maar ik moet daar wel bij zeggen dat dat altijd een gebrekkig iets is. Dus je moet het wel even in evenwicht brengen. Enerzijds gebrekkig, anderzijds is het mooi. We moeten niet denken dat we liefhebben zoals de Heer Jezus dat in volmaaktheid deed, maar wel dat dezelfde geur eraan zit, dezelfde smaak, dezelfde sfeer. Dat wel. Maar het blijft altijd, wij blijven niet, ja, wij zijn mensen, dus we hebben altijd gebreken daarin. We missen signalen, we zijn soms moe, we hebben te weinig begrepen wat de ander bedoelt, enzovoort. Ja, maar waar, en liefhebben in waarheid betekent gewoon, nou ja, als ik die broeder of zuster bezoek of ik doe iets voor die persoon, dan is dat niet omdat ik er zelf beter van word.
Ik vind het een beetje eng.
Ja, ja, en niet alleen ik, zegt hij dan in vers 1. Dus de vrouw en haar kinderen werden in waarheid geliefd door Johannes. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen. Nou, deze vrouw is waarschijnlijk een weduwe geweest, omdat haar man helemaal niet genoemd wordt. En de orde van God is meestal wel dat de man in het gezin zeker genoemd zou worden als hij nog zou leven. Maar zij die de waarheid kennen, is een mooie uitdrukking, hè? Dat is typisch Johannes. De Heer Jezus is de waarheid en de geest is de geest van de waarheid. Toen ik tot bekering kwam, was dat puur omdat ik de waarheid zocht. Ik zocht in dit leven naar de waarheid. En ik heb daar een paar jaar over gedaan, denk ik. En toen kwam ik uiteindelijk uit bij de Heer Jezus. Niet bij een leer, een systeem of een, nou ja, filosofie, maar bij een persoon. En dat is zo mooi. Wij kennen de waarheid. Alles in hem is licht, waar. En in hem is geen leugen. God kan ook niet liegen. Terwille van de waarheid, zegt hij dan in vers 2, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Wauw. Wij kennen, doordat wij de Heer Jezus kennen, de waarachtige, zegt 1 Johannes 5, vers 20, God zoals hij in zijn volheid geopenbaard is. En de geest is in ons en leidt ons in de volle waarheid. En in Johannes 14 staat, ik zal de Vader vragen en hij zal u een andere voorspraak geven, opdat die met u zal zijn tot in eeuwigheid. Terwijl in Efeze 4 staat dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest tot de dag van de verlossing. Dus totdat wij verlost worden uit dit lichaam, heeft God zijn zegel op ons gedrukt door de Heilige Geest. Te midden van al die mensen die nog in de duisternis leven, deze zijn van mij. Maar hier gaat het over de trooster, de voorspraak. En hij zal met ons zijn tot in eeuwigheid. Dat is een ander gezichtspunt. Dan staat er, de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet aanschouwt en hem niet kent. En u kent hem, omdat hij bij u blijft en in u zal zijn. En terwille van deze waarheid hebben wij andere broeders en zusters lief in waarheid en liefde. De liefde van God wordt allereerst gezien binnen de gemeente. Als het goed is, hè? Als het goed is, ja. Het is een beetje werk en uitvoering hier en daar. Vorige week gaf ik daar nog een lezing over toen heb ik een aantal teksten genoemd waar heel duidelijk staat, als u liefde hebt onder elkaar, dan zullen de mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn. Niet als u de liefde hebt tot iedereen of tot de wereld, nee, onder elkaar. Er moet een atmosfeer zijn van liefde onder elkaar. Maar vandaag is dat zo vertroebeld door allemaal meningsverschillen en twisten en verwarringen, waar zie je nog groepen christenen die liefde hebben onder elkaar? Waar zie je dat nog? Echte liefde in waarheid. Het vlees krijgt steeds meer de overhand. Helaas. Dat maakt mij soms wel eens verdrietig. Ook natuurlijk omdat je zelf daar soms een onderdeel van bent. Nou, dan staat er in vers 3: genade, barmhartigheid, vrede en niet zij met u, zoals Paulus dat schrijft aan Timotheus. In 1 Timotheus 1 vers 2 en in 2 Timotheus 1 vers 2 als een soort wens. Nee, hier staat genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn. Dat is dus niet een wens, maar een zekerheid. Genade is de toedeling van de liefde van God zonder dat wij iets daarvoor hoeven doen. Barmhartigheid is zijn ontferming, zijn meeleven, zijn medelijden als wij het moeilijk hebben. Waardoor hij in ontferming voorziet. En dat voorzien, heel belangrijk. Ik had vorige week 1 Petrus 5, maar dat ging niet door vanwege dat ongeluk wat gebeurd was. Maar er staat in 1 Petrus 5, werp al uw zorgen op hem of uw bezorgdheid, want hij zorgt voor u. En dat zorgen betekent niet dat hij altijd onze fysieke problemen oplost, maar dat wij niet wankelen. De rechtvaardige zal nooit wankelen. Ik heb voor u gebeden, zegt de Heer Jezus, opdat uw geloof niet zou ophouden. En hier staat barmhartigheid. Dus ja, nu heeft Erika dat ongeluk gehad, ze ligt in het ziekenhuis. De zorg van de Vader en de zorg van God wil niet altijd zeggen, oh, dus ze komt er helemaal goed uit. Maar dat wil zeggen, dat is heel moeilijk hoor, maar dat haar geloof niet ophoudt. En dat de barmhartigheid, de ontferming van God ervoor zorgt dat ze geestelijk gezien dat krijgt wat ze nodig heeft. Maar we moeten niet in de welvaartsstand schieten en denken dat 1 Petrus 5, hè, werp al uw bezorgdheid op hem, want hij zorgt voor u. Als je dat stukje uit Psalm 55 leest, dan staat er, want hij zal niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Dat is de zorg. Want we lezen ook in het Nieuwe Testament dat Stefanus gestenigd werd. We lezen in Hebreeën 11 van allerlei mensen die toch door allerlei vreselijke omstandigheden aan hun einde zijn gekomen, gelovigen. Heeft God dan niet voor hen gezorgd? Ja, maar niet zoals wij denken dat de zorg is. En dat is moeilijk, maar zo leert de Bijbel het wel. Dat het geloof, en je moet ook niet vergeten, in de eeuwigheid hebben degenen die voor zijn naam geleden hebben en gestorven zijn, hebben een beloning en hebben een plek waar ze eeuwig daarvan de vruchten zullen kennen. En wij zien alleen maar dit leven. Maar ik zeg het allemaal heel makkelijk nu eventjes uit een soort boekje, maar je zou maar in zo'n situatie zitten, toch? Dan misschien, ja, is het dan anders? Dan hebben we nog vrede. Dat is het gevolg, het resultaat van de rust die we mogen kennen als we vertrouwen op God. Maar hij zegt, het zal ons deel zijn, vrede. En dan staat er van God de Vader. En eigenlijk in het Grieks staat er niet en van de Heer Jezus. Maar je kunt in het Nederlands het moeilijk weergeven. Er staat eigenlijk van God de Vader, de Heer Jezus Christus. Dus als één wezen, als één persoon, wordt de Vader met Christus samengevoegd. En hij is onze Vader, maar de Heer Jezus is A, onze Heer. Jezus is zijn naam als mens, die voor onze zonde gestorven is. En Christus is, de gezalfde, de man door wie God al zijn plannen zal uitvoeren. En dan staat er als enige in de Bijbel de Zoon van de Vader. Dat vind je nergens anders. Vind ik een prachtige uitdrukking. Dat betekent niet de zoon van God, zo in die zin van hij is op aarde de zoon van God. Nee, hij is de zoon, de eeuwige zoon die van eeuwigheid af bij de vader is. Hij is de zoon van de vader. En niemand kent de zoon dan de vader, zegt hij in Matthäus 11. In waarheid en liefde, ook weer die uitdrukking. Hij zegt dat hier natuurlijk niet zomaar, want de verleiders, de misleiders, die ontkennen dat hij de zoon van de vader is. Die zeggen, ja, Jezus wordt wel God genoemd, maar dat betekent gewoon dat hij een hoge positie had. Net zoals de engelen ook goden worden genoemd. En Satan wordt ook God, Theos, van deze eeuw genoemd. Dus ja, snap je? Dus, maar dan zegt hij, nee, hij is de zoon van de vader. En dat is juist zo heerlijk, dat wij de Heer Jezus als mens kennen, maar ook als de eeuwige God, zoon van de Vader. Hij is ook de zoon die in de schoot van de Vader is, Johannes 1, vers 18. En in hem hebben wij genade, barmhartigheid en vrede. In waarheid en liefde. Nou, dan komt vers 4. Ik heb mij zeer verblijd. En dan komt een beetje lastig, er staat dat ik sommige van uw kinderen, dat sommige staat dan weer tussen haakjes, dus dat is niet duidelijk of dat bij de grondtekst hoort. Dat zou betekenen dat of niet alle haar kinderen in de waarheid wandelen, of dat hij niet al haar kinderen kende, dus daar komen we toch niet helemaal uit. Maar in ieder geval bedoelt hij dat sommige van haar kinderen in de waarheid wandelen. En dat verblijdt hem. Het is wel typisch dat hij niet de kinderen uitverkoren noemt in dat eerste vers. Maar goed, ze wandelen in ieder geval wel in de waarheid. En dat zou ook betekenen dat ze uitverkoren zijn. Hij noemt het alleen even niet. Ja, wat betekent dat in de waarheid wandelen? Ja, je mag wat zeggen, dat is geen probleem.
Ja, blijven in zijn woord.
Ja, klopt. Zonder dat we volmaakt worden. Maar in de waarheid wandelen betekent wandelen in de voetsporen van Christus. De vrucht van de geest. Vertonen in groeiende mate. Betekent dat hij gestalt in ons krijgt. Betekent dat wij de Heer waardig wandelen. Dat betekent dat wij aan hem vasthouden. Dat hij de bron van ons leven is. Dat hij het doel van ons leven is. Dat hij het motief is van ons handelen. En ook al maken we daarin fouten. We wandelen in de waarheid terwijl de wereld in de leugen wandelt. En dat is wel een heel groot verschil. Ik was vandaag in de stad. En er zaten drie mannen op een bankje. En we waren wat bezig met opnames met de filmcamera. En wat zijn jullie aan het doen? Ik zei, nou, we maken wat opnames. Waarvoor? Ja, het is een YouTube film over mensen die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Oh, oké. Okay. Nou, hij moet nog bekeerd worden, zei die ene man. Ik zeg, oh, is dat zo? Ja, ik ben diaken geweest in de kerk, maar God dit en God, ja, de wereld en God, ik zie hem niet. En, er kwam een heel gesprek op gang. En wij waren met z'n tweeën, we probeerden elke keer te zeggen van, kennen jullie de Heer Jezus? Hè? Want je kunt wel gaan roepen van, Israël is fout, Palestina is fout, de wereld is fout. Ik zeg, maar jij zelf ben je ook fout. Het ligt niet aan de ander. Ja, ik ben in Afrika geweest, er waren Joden. Nou, wat een tuig. Dus ik zei, ja, maar wat, God noemt jou ook een zondaar. Nou, dat kwam totaal niet binnen. Totaal niet. Dus, en dan loop je weg, dan vind je dat vervelend. Maar aan de andere kant ben je wel blij dat je in de waarheid mag wandelen. Toch? En ik was vroeger net zoals die gast hoor. Want ik was ook falikant tegen al dat soort praatjes. Maar ja. Maar dan staat er een merkwaardige uitdrukking in vers 4. Zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. Apart, hè? Waar staat dat? Dat wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon. In Johannes 6 staat dat. En het staat ook in Johannes hoofdstuk 3. En in de waarheid wandelen betekent in feite gewoon Christus volgen. Dat is wat de Vader wil. De Vader wil dat zijn Zoon in onze levens geëerd wordt. Ja, dus dat is prachtig. En ik vraag u, vrouw, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad. Dat wij elkaar zouden liefhebben. Dus dat is ook wat in de eerste brief een paar keer komt, hè, van het begin af. Van het begin af. Het is van het begin af duidelijk geweest dat de Heer Jezus een nieuw gebod gaf. Dus Johannes zegt, ja, ik geef niet iets nieuws. Dat had de Heer Jezus al gezegd. Toen hij het zei, was het een nieuw gebod. Dat we elkaar zouden liefhebben. Nou, wat is nou liefhebben in de Bijbel? Dat is in met de daad en in waarheid. Dus niet alleen maar mooie woorden, maar gewoon doen. En dan zeg ik er altijd bij, dat zei ik vorige week ook woensdag toen ik daar een lezing over gaf. Liefhebben is altijd vanuit de begrenzing van je eigen belangen. Dus Efeziërs 5 zegt, niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat, maar je voedt en je koestert je eigen lichaam. Dus zodra liefhebben ten koste gaat van je eigen lichaam, je eigen gezin, je eigen persoonlijke belang, dat bedoel ik niet egoïstisch, maar gewoon gezond, dan moet je daar wel heel erg alert op zijn. Ik sprak zondag met een vrouw, ik denk dat ze 36 was of zo. Helemaal burn-out. Ja, ik heb alles voor deze gemeente gegeven. Ik was bij elke vergadering. Ik zeg, ja, maar is dat jouw taak? Nee, eigenlijk niet. Maar nu zat ze wel te gebakken peren, want nu is ze de komende anderhalf jaar gewoon uitgeschakeld. En veel mensen denken, liefhebben betekent ik moet maar gaan rennen en iedereen maar... Nee, dat is het niet. Deed de Heer Jezus ook niet. Hij ging ook met zijn vader apart. Hij zei ook soms als de mensen kwamen, ik ga in een boot, ik ga een andere kant op. Dus liefhebben is wel nuchter en bijzonder zijn. Dat wat je op je weg vindt, moet je doen. Maar soms moet je ook zeggen, nou, dit kan nu even niet. Zonder dat het uit het vlees is. En dat, daar heb je echt wijsheid voor nodig. Want je kunt hier niet zeggen van, nou, ik ga eventjes, 10 asielzoekers opvangen, want dat is de liefde. Nee, dat is niet verstandig. Je moet altijd bezonnen en nuchter zijn. Wat is nou in mijn mogelijkheden de liefde? Nou, dat betekent dat je een aantal broeders en zusters wat directer kunt ondersteunen. En dat is het. Ja, helaas, tegenwoordig heb je gemeente van 1000 man. Ja. Die kan je nooit allemaal leren kennen. Laat staan dat je ze allemaal kan liefhebben met de daad. En in waarheid. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 10, dat zoeken we nog even op voordat we heel even gaan pauzeren. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 10 zie je dat de liefde altijd mag toenemen. Het is nooit gestopt. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 10 staat, nou laat ik vers 9 er even bij pakken, wat nu de broederliefde betreft. Hierover hebt u niet nodig dat wij u schrijven, want u zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook tegens alle broeders in heel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog overvloediger te zijn en er geen eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaak te behartigen en met uw eigen handen te werken, zoals we u hebben bevolen. Zie? Dus nog overvloediger te zijn. Nou, betekent dat dat zij alle broeders in heel Macedonië elke dag bezochten? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat zij in de nood van die mensen, daar waar het nodig was, voorzagen financieel of in praktische hulp. Daar moeten wij ook heel erg nuchter in zijn. Andere kant is wel dat wij nu in een tijd leven van individualisme. Waardoor de gemeenten eigenlijk vooral bestaan uit individuele eilandjes, waar iedereen zijn eigen leven helemaal prachtig voor elkaar heeft. En meer bezig is met de tuinset voor komende zomer dan met wat heeft mijn broer of zuster eigenlijk nodig. Dat is wel ook de andere kant eigenlijk. Dus dat, ja, dat zou niet moeten. Goed, heel even kort pauzeren. Goed. Johannes is in vers 5 en in vers 6 bezig om de liefde te benadrukken. Maar hij wil natuurlijk naar vers 7, het hoofdonderwerp van deze brief, over de verleiders spreken. Maar eerst zegt hij nog in vers 6 wat liefde is. En dat heeft ook met vers 7 te maken, want hij bouwt het langzaam op. Hij zegt eerst, we hebben een gebod gehad van het begin af aan dat we elkaar zouden liefhebben. Maar vers 6, Die liefde is altijd dat wij naar zijn geboden wandelen. Dus de liefde is niet zomaar een beetje lief doen, maar helemaal ingebed in dat wat God in zijn woord ons voorschrijft. En in 1 Johannes 5 vers 3 schrijft hij, want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. De liefde die uit God is, wordt herkend aan het feit dat zij die lief hebben, leven naar Gods geboden. En het oude gebod, de wet, was gericht naar de mens in het vlees, de zondaar. Om die persoon duidelijk te maken dat hij het niet kan en dat hij een verlosser nodig heeft. Maar het nieuwe gebod is aan hen geschreven die leven uit God hebben. En liefde is dus niet zozeer een gevoel, maar een daad van gehoorzaamheid vanuit het nieuwe leven. En in Johannes 14 staat, Jezus antwoordde en zei tot hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Dat is omgang, dat is gemeenschap. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn geboden of mijn woorden niet. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij heeft gezonden. Dus liefde heeft al te maken met het bewaren van Gods woord, van de geboden. Daarom is ook 1 Korinthe 13 vers 6, de liefde verblijdt zich met de waarheid, maar de liefde verblijdt zich niet met de ongerechtigheid. Daarom is een homohuwelijk ook geen liefde uit God, want het is geen liefde in waarheid. Het is niet de liefde naar zijn geboden. En dat is de leugen dat mensen gaan zeggen, ja, maar het is wel een liefdesrelatie. En God vindt liefdesrelaties en trouw altijd goed. Nee, pas als het in waarheid is, vindt hij het goed. Want God is licht. Nou, dan komt vers 7, het hoofdonderwerp, tot en met vers 10 of 11. Want er zijn vele verleiders. We letten op het woord veel. En wat doen verleiders? Die zijn uitgegaan in de wereld. Zij voerden de Heer Jezus weg van de geboden. De Heer Jezus niet. Zij voerden de christenen weg van de Heer Jezus en zijn geboden. Het zijn misleiders. Let op. Dit zijn mensen die bewust boze leringen brengen. Het zijn dus niet de mensen die onwetend in verkeerde leer zijn vast komen te zitten. Dat zijn geen misleiders. Dus die hoef je niet te behandelen zoals vers 11 zegt dat je niet mag groeten en zo. Nee, de misleiders, de mensen die bewust boze leringen verspreiden, die moet je absoluut mijden. En dan zegt hij dat deze vrouw, hoewel zij lief heeft, niet de liefde moest betonen aan deze verleiders. Want zij doen zich voor als de dienaars van de gerechtigheid. Zij doen zich voor als christenen, maar ze zijn misleiders. En wat doen zij? Er staat in vers 7 dat zij iets niet belijden. Die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Nou, dit is een heel belangrijk zinnetje, want hieraan herken je een antichristelijke geest. Punt 1. De Heer Jezus is in het vlees gekomen. Zijn mens zijn is tot in eeuwigheid een onderdeel van zijn persoon. Hij is nog steeds mens. En er zijn heel veel mensen die vandaag zeggen, ja, maar Jezus is een soort geest. Maar hij is waarachtig mens, nog steeds. Hè? En het tweede is, hij is gekomen in het vlees. Hij was God die kwam. Hij werd niet gezonden alleen, maar hij kwam. Hij was zelfstandig komend in de wereld. Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hier ben ik om uw wil te doen. U heeft mijn lichaam bereid, zei hij, voor zijn vleeswording. En hij is gekomen. God, de zoon, werd een baby. Kun je het voorstellen? Ik kan het niet voorstellen. Een foetus en zo. Heel moeilijk te begrijpen. Maar de vrouw moest dus deze toets neerleggen. En in die tijd waren er rondreizende leraars in al die gemeenten. Had je natuurlijk nog niet het woord van God. Ze konden niet zeggen van nou, koop een Bijbel bij de boekhandel en bestel hem via bol.com. Klaar, nee. Niemand had het volledige Nieuwe Testament nog. En dus waren er rondreizende leraars, overal. En die werden gewoon ontvangen en kregen onderdak, die kregen voedsel, die werden gastvrij opgenomen in de gezinnen. Maar deze verleiders mocht je niet ontvangen. Ja? Nou, even zien. Ze kunnen wel mooie dingen over de Heer Jezus zeggen, maar het gevaar is wat ze niet leren. En ze hebben dus ook niet lief, want ze wandelen niet naar zijn geboden. En zijn gebod, 1 Johannes 3, vers 23, is dat wij geloven in de naam van zijn zoon. En dan staat erachter, dit is de verleider en de antichrist. De antichrist betekent in plaats van Christus of tegen Christus. Nou, de antichrist, de geest van de antichrist, maakt de Heer Jezus klein en maakt de mens groot. Want hij zal zichzelf vertonen dat hij God is in 2 Thessalonicenzen 2, in de tempel van God straks. Dus de geest van de antichrist maakt de mens groot en maakt de Heer Jezus klein. Hij verkondigt niet de leer van Christus, zegt het volgende stukje. Ja? Nou, overal waar de mens centraal komt te staan, en onze gevoelens en onze emoties en onze gedachten, en waar de Heer Jezus steeds minder genoemd wordt, ja, daar zie je al een soort invloed van de geest van de antichrist. Het zijn niet gelijk verleiders, maar die geest is er wel. En er staat in 1 Johannes 2, ik heb dat er ook onder gezet, vers 22 en 23. Wie is de leugenaar dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dus dat is ook nog eens een keer. De Messias. Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Nou, wij waren ooit in Israël, Ilona en ik, 2011. Toen zijn we ook bij die El-Aqsa, of weet je, moskee geweest. En er stond het heel groot op. Allah heeft geen zoon of zo. Dat stond op, weet je nog, die koepel. Dat vond ik heel na aan te lezen. De geest van de antichrist. Letterlijk staat het daar. God heeft geen zoon. Waarom zou je dat erop zetten? Wij gaan toch niet in onze samenkomstzaal gaan roepen van Mohammed is geen profeet. Dat heeft toch helemaal geen zin? Maar dit is de geest van de antichrist. Dat is ergens tegen. Tegen Christus. Dit is de antichrist die de vader en de zoon logen. Dat is het tweede. Hij logent dat Jezus de Christus is, dat hij mens geworden is. En hij logent de vader en de zoon. En ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. En wie de zoon belijdt, heeft ook de vader. Vers 8. Let op uzelf, geldt ook voor ons. Dat u niet te gronden richt wat wij, dat zijn de apostelen, bewerkt hebben. Wat hadden zij bewerkt? Ze hadden de naam. De persoon van de Heer Jezus hadden ze heel in het licht gesteld. De apostelen. Ze waren de ooggetuigen geweest van zijn lijden en van zijn opstanding. En zijn hemelvaart. Ze hebben dat verkondigd. Ze hebben brieven geschreven over de heerlijkheid van Christus. En zodra wij toelaten dat andere mensen hem naar beneden halen, dan richten wij te gronde wat zij hebben bewerkt in onze levens. Dat moeten we niet doen. En als we dat niet doen, als wij vasthouden aan zijn persoon, dan zullen we een vol loon ontvangen. Daarom is het zo belangrijk dat wij gaan voelen, proeven, dat als iemand het alleen maar over een leerstuk heeft, hè, de opname is voor de grote verdrukking, of hij is naar, alleen maar daarover, dat is niet de geest van wat hier staat. Snap je? De apostelen waren niet bezig met alleen maar dit of alleen maar dat, maar ze waren voortdurend bezig met Christus, met zijn persoon. En het feit dat de Heer Jezus zijn gemeente komt halen voordat er een verdrukking komt, zegt niet zozeer iets over een theologisch standpunt, maar het zegt iets over wie hij is. Over zijn persoon, over zijn grootheid, dat hij door zijn bloed ons heeft verlost van de komende toorn. En dat hij een verlangen heeft ook om ons bij zich te hebben voordat de geest van de antichrist in een mens openbaar gaat worden. Dus dat zijn allemaal... Ja, dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met de heerlijkheid van zijn persoon. En daarom moeten wij, als wij gezond willen opgroeien in de Heer Jezus, moeten we altijd onze focus op Hem hebben. Het boek Openbaring zegt aan het einde in hoofdstuk 22, zie ik kom spoedig. Alsof Hij wil zeggen, al die dingen die je nu hebt gelezen, kun je heel druk mee gaan. Wat is Babylon en wat is dit en dat. Maar Hij zegt, nee, ik kom spoedig. Het gaat om mijn komst. Dus, en al die dingen die zijn beschreven, die worden beschreven zodat wij ons van dat kwaad wat zich ontwikkelt, onthouden. Dus dat was nog eventjes wat ik erbij wil zeggen. Een vol loon. Een vol loon. Een vol loon is altijd als wij Christus blijven eren. En Hij wordt geëerd als wij Hem geloven. Als wij Hem dienen. Als wij Hem lof zingen. Dat is toch mooi? Prachtig. Nou, zondag hoop ik in Deventer te spreken. Dat is echt iets wat ik echt... Ik ben nu een beetje aan het bestuderen, maar dat gaat onze bevattingsvermogen te boven. Dat Petrus schrijft eigenlijk nog aan jonge gelovigen, Hebreeënbrief ook, Korinthe. Maar wat God bereid heeft voor zijn kinderen straks, dat gaat zo ver dat wij eigenlijk een beetje terugdeinzen om dat in geloof aan te nemen. Mm-hmm. Dat Hij zegt, ik zal jullie tot mij nemen. En Johannes zegt ook, we zullen Hem zien zoals Hij is. Zoals Hij is. Dat is niet alleen maar, ik ga naar de hemel en ik ben straks gelukkig. Nee, we zullen zelfs in het huis zijn waar Gods liefde en licht volkomen gekend worden door de Zoon. In het huis van de Vader. En daar zullen we Hem zien zoals Hij is. Nou, dat is toch schitterend. Wat geen mens heeft bedacht en wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dat heeft God bereid voor hen die Hem lief hebben. Dus dat hoop ik zondag. En dat is een vol loon als je daar je leven naar inricht. Nou, vers 9. Ieder die verder gaat, dus dat wat, dan dat wat de apostelen hebben geleerd. Ieder die verder gaat dan wat zij geleerd hebben en niet blijft in de leer van Christus. Zie, niet blijft, let op dat woord blijven, die heeft God niet. En wat is de leer van Christus? Dat is niet wat Hij geleerd heeft. Dat zijn de gezonde woorden van de Heer Jezus. Daar gaat 1 Timotheus 6 over. Maar hier gaat het over de leer over de Heer Jezus. En het woord leer heeft altijd een beetje een nare smaak bij sommige mensen. Maar dat betekent eigenlijk gewoon het onderwijs over zijn persoon. En als je daarin verder gaat dan de apostelen hebben geleerd, als je daar iets bijvoegt of iets afhaalt, dan is dat een bewijs dat je niet naar de geboden van God leeft, dus niet de liefde hebt en dus ook niet God de Zoon en God de Vader hebt. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Nou, zijn maagdelijke geboorte, zijn volmaakte leven, zijn volkomen zonderloosheid, zijn, let op, onmogelijkheid om te kunnen zondigen. En dus niet zoals ik laatst weer las bij iemand. Jezus had eigenlijk twee verschillende willen. Hij had zijn eigen wil. En daar kon hij mee zondigen. En hij had ook nog de wil van God. Want hij zegt immers niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dat was nou net zijn wil. Snap je? Hij had niet twee willen. Dat is niet de leer van Christus. Zijn lichamelijke kruisdood. En zijn opstanding. Zijn hemelvaart en zijn fysieke wederkomst. Dat is allemaal de leer van Christus. Alles draait om de Heer Jezus in de Bijbel. Alles. En 1 Korinthe 15 zegt, Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd. Dat u ook hebt aangenomen. Waarin u ook staat. Waarin u ook behouden wordt. Als u vasthoudt, zie, blijft dus, aan het woord dat ik u heb verkondigd, tenzij u tevergeefs hebt geloofd. Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus voor onze zonde gestorven is, naar de schriften, dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, naar de schriften. Zie je dat? Dus voortdurend de leer van Christus. Als je daarin blijft, als je het vasthoudt, dan zul je een vol loon ontvangen. En de loochening van vers 7... gaat minder ver dan de toestand van vers 9, als je de leer van Christus niet brengt. Want dan ga je dus een hele persoon ontkennen. Terwijl in vers 7 het gaat alleen nog maar over zijn eeuwige zoonschap en zijn menswording. Ook belangrijk natuurlijk. Maar de leer van Christus is alles omtrent zijn persoon. Nou, als je dus blijft in die leer, dan heb je de Vader en de Zoon. Dat betekent niet als een bezit, maar als een gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. Want dat is niet een gevoel of een emotie in relatie met God, maar dat is dat je over dezelfde dingen vreugde kent. Ja? De Vader kent de vreugde over de Zoon, jij ook. De Zoon kent de vreugde over de Vader, jij ook. Dus je hebt gemeenschap met ze. Je hebt een gemeenschappelijke liefde. Ja, toch? Nou, dan komt vers 10. Als iemand tot u komt, dus een leraar klopt aan de deur. Kan ik hier slapen vannacht? Oh, wat bent u voor leraar? Wat brengt u voor een onderwijs? Nou, je kunt het ook op de gemeentes toepassen als iemand tot u komt. Maar als hij de leer van Christus niet brengt, wat staat er dan? Als hij dus leugens over de Heer Jezus verkondigt, ontvangt hem niet in huis. En begroet hem niet. Dus ook niet goedemorgen, want dan wens je hem een goedemorgen toe. Iets goeds toe. Dat gaat verder hoor, dit. God wil dat wij ons volkomen distancieren van alle oneer die zijn zoon wordt aangedaan in de leer. Nou, als hier nou Jehovah's getuigen aan de deur komen, dan zijn dat vaak niet de misleiders, want zij zijn zelf ook misleid. Ik had een paar jaar geleden twee, ik wist heel duidelijk, die linkse die heeft geen idee, maar die rechtse dat was een bewustie, hè? Die was bezig om mij... Dus... Die heb ik echt aangepakt van, joh, wat kom jij hier doen? Kom jij mij iets vertellen? Kom jij mij gewoon en mijn gezin iets vertellen wat gewoon niet klopt? En die andere man, die zag ik luisteren van, wat gaat hij nou allemaal zeggen? Dus die was nog wel een beetje op de drempel. Dus die hebben we niet, die moet je dus niet in je huis ontvangen. Maar mensen die misleid zijn, die kun je rustig proberen de waarheid te vertellen. Nou, waarom mag je dat niet doen? Er staat wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werken. Nou komen we bij een heel gevoelig iets, waardoor hele gemeenten zijn gescheurd in 1848 was dat. Wat betekent nou precies dat je verontreinigd wordt door kwaad? Nou, zodra je iemand voorthelpt of ondersteunt die de leugens over de Heer Jezus verkondigt, dan heb je gemeenschap met zijn boze werkers. Dat is logisch, dat snappen we wel, hè? Maar als iemand in een gemeente zit waar leugens over zijn persoon worden verteld, hij is niet God, hij kon zondigen, en die persoon komt bij jou in de gemeente en die wil aan het avondmaal. Dat is de vraag, dat was destijds de vraag, onder andere. Moet je dan zo'n persoon weigeren, of moet je dan zeggen, nou ja, jij bent geen misleider. Nou, ik denk dat als iemand zelf in zo'n gemeente zit en niet daar weggaat, dat je zo'n persoon niet kunt ontvangen aan de tafel van de Heer. Zo'n persoon moet zelfstandig kunnen zeggen, ja, maar dit is gewoon de gronden richten wat de apostelen hebben opgebouwd. Hier kan ik niet zitten, hier moet ik weg. Maar als hij dat niet doet, hij veroordeelt het niet. En wij nemen zo'n persoon ook aan. Wij gaan daar ook niet kritisch mee om. Ja, dan heb je uiteindelijk een situatie waarin we gemeenschap hebben met boze werken van een ander. Dus. Maar snap je nu hoe... We lazen dat vanochtend uit Marcus 9. Was dat vanochtend? Ja. Dat ze op de berg van de verheerlijking zijn en dat God zegt... Dit is mijn geliefde, hoort hem, weet je wel? Als Petrus dan zegt van laat er tenten bouwen voor Elia. En dan zegt God, nee, hoort hem. En dus, God heeft zo'n bijzondere liefde voor zijn zoon, dat hij niet kan toestaan dat er ook maar een oneer over hem wordt verkondigd. Wij moeten daar afstand van nemen. Ja? Onze afkeer voor het werk van de duivel, want dat is het, moet duidelijk blijken in onze afstand tot zijn dienaars. Zodra iemand uit een gemeente waar deze leerlingen niet worden geoordeeld aan het avondmaal ergens anders gaat, moet hij geweigerd worden. Daarom is het ook belangrijk dat wij weten met wie wij avondmaal vieren. En dat vind ik een lastig punt, daar gaan we nu niet verder over uitweiden. Maar... in 2 Timotheus, dan sluiten we zo af, maar nog een paar minuutjes. In een groot huis, nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarde. En sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. Zie je dat? Nou, dit betekent dus niet dat wij ons moeten distancieren van mensen die fouten maken, doen we namelijk zelf ook. Maar zodra mensen volharden in een zondige leefstijl, 1 Korinthe 5, of in een leer die niet de Heer Jezus eert, 2 Johannes, dan moeten we van zulke personen distancieren. Het is niet anders. Ik heb het ook gedaan met die ene man die ik laatst nog tegenkwam en ik heb hem niet gegroet. Ja, het is heel vervelend, maar ja. Ik heb dingen gelezen die jij schrijft over de Heer Jezus. Dat is echt tenenkrommend hoor. Dus ja, nou. Vers 12 en 13. Hoewel ik u veel te schrijven heb, wilde ik het niet doen met papier en inkt. Dus dit was noodzakelijk voor ons om te weten. Al het andere zal hij van mond tot mond met haar bespreken. En dan zegt hij opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. Nou, wanneer wordt je blijdschap nou volkomen? Als je samen kan delen toch over de dingen van de Heer Jezus, over zijn genade, over wie God is, over de gemeenschappelijke behoudenis, over onze zegeningen, over al die mooie dingen, daar word je toch blij van? Maar dit was even een waarschuwing, die moest eventjes gebeuren. Gelukkig is die in de Bijbel terechtgekomen. Juist in dit laatste uur, waarin verwarring en misleiding zo toenemen, is het van groot belang om deze blijdschap met elkaar te beleven. Deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. En daarom zei laatst een vriend van mij tegen mij, zei, het allerbelangrijkste als je gaat spreken, is dat je mensen bemoedigt. Natuurlijk moet je ook wel eens. Maar dat is niet, ik denk ook dat hij wel gelijk heeft, dat is niet je hoofdthema. Dat weten mensen ook wel. Maar juist bemoediging, dat we ons verheugen in de Heer Jezus, in zijn genade, dat leidt toch ook tot gehoorzaamheid uiteindelijk. Of niet? En tenslotte, de kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Dat waren de neven en de nichten van die vrouw. En ze laten hun tanten groeten. En die tante, die zus van haar, is ook uitverkoren. Dus was ook een gelovige. Het was een fijne familie. Nou, zij had ook haar leven in de waarheid geworteld. En laat het ook van ons gezegd mogen worden dat wij ook uitverkoren zijn. En in de waarheid wandelen. Nou, tot zover deze prachtige korte brief van Johannes. Amen.